Hey, what's up, everybody? We're here live and direct at Full Stack Edge Case 2023, and I'm hanging out with the awesome folks at De Nederlands Kubernetes Podcast. And as you can see, my Dutch is flying.
Welkom bij een nieuwe aflevering van de Nederlandse Kubernetes Podcast. De podcast over Kubernetes voor iedereen vanuit Edgecase in Utrecht.
Zijn we weer,
ja,
Ronald?
Zijn we weer inderdaad, ja. En deze keer hebben we ook weer een mooie gast. Dat is Remco Denink van Portworx. Welkom.
Dankjewel. Leuk om hier te zijn.
Ja, en Remco, zou je aan de luisteraars willen voorstellen?
Ja, uiteraard. Dus mijn naam is Remco Denink. Ik ben een technical director bij Pure Storage en Portworx. En heb me daar naast mijn algemene zaken ook wel echt gespecialiseerd rondom containertechnologie. En dus eigenlijk wat wij met Portworx doen.
Oké, okay. Portworx, dat is jouw geschiedenis en Portworx geschiedenis. Hoe zit dat een beetje in elkaar?
Ja, zelf kom ik eigenlijk uit de IT, meer de traditionele IT. Maar ik heb mij altijd bezig gehouden met infrastructuur, hoge beschikbaarheid. En daarnaast ook wel met software development en dat soort zaken. Daarin eigenlijk doorgegroeid en een jaar of 5 geleden bij Pure Storage begonnen. Op dat moment deden wij ook veel met Kubernetes al. Ik heb me steeds meer verdiept in Kubernetes. En ook mijn certificering gehaald en dat soort zaken. En eigenlijk bij de overname van Portworx kwam daar natuurlijk een hele andere laag bovenop. Voor persistent storage. En me daar heel erg in verdiept. Okay. Portworx zelf is een organisatie die in 2015 is gestart. Dat is eigenlijk ongeveer hetzelfde moment dat Kubernetes is ontstaan. Om eigenlijk persistent storage voor containerized omgingen te bouwen. En in eerste instantie was dat veel meer Docker Swarm. En later is dat eigenlijk 100% Kubernetes. Zo'n beetje.
Maar storage, is dat gewoon een storage onder containers? Dus moet ik het zien als dat jullie een PV provisionen voor een deployment?
In de makkelijkste zin van het woord is dat wat wij doen.
En wat voor storage hangt er dan onder? Hoe zit dat?
Het mooie van Portworx is dat het een software-defined oplossing is. Dus het maakt eigenlijk gebruik van elke vorm van storage die beschikbaar is in het Kubernetes cluster. Dat kan in de public cloud zijn. Daar zijn het gewoon de EBS-volumes in AWS. Of dat zijn de managed disks in Azure. Maar dat kan ook on-premises zijn. En dan kunnen het gewoon de lokale NVMe drives van een server zijn. Maar het kan ook externe storage zijn die je gebruikt. Portworx neemt die storage van alle verschillende nodes. Dus legt daar eigenlijk een laag bovenop. Van hoge beschikbaarheid, replicatie, snapshot functionaliteit, backup functionaliteit, et cetera. Van waaruit, vanuit een pool van storage, we eigenlijk PV's en PVC's kunnen beschikbaar maken. Dus een developer die vraagt een PVC aan een claim. Ja. Op dat moment wordt de persistent volume gedeployed uit die pool van storage. Daarbij kan die developer zelf aangeven wat voor hem belangrijk is. Dus als dit misschien een scale-out applicatie is zoals MongoDB die op applicatieniveau replicatie doet, dan hoeft die storage niet meer gerepliceerd te worden. Dan kan ik volstaan met één kopie op één server. Terwijl het misschien een MySQL-omgeving is of MariaDB die op een enkele instance draait, dan wil ik dat die storage wel gerepliceerd wordt. Ja. Database heeft andere manieren van schrijven naar disk. Dus dat schrijfverkeer kan je optimaliseren. Dat detecteren we automatisch om eigenlijk ook de performance van die applicaties heel erg te verbeteren. En dat is eigenlijk de kern van Portworx. Dus inderdaad echt het provisionen van disken aan containers.
En dan maakt het niet uit wat voor disken eronder hangen. Dus je zegt, ik kan ze van de VM gebruiken of van de node.
Ja.
En kan je dan tegelijkertijd ook blob storage of Azure storage, of in ieder geval AWS storage gebruiken, of blob storage van Azure?
Ja, dus feitelijk wat je doet aan de onderkant is dat je iets van een block storage device gebruikt. Ja. Dat kan elke vorm van block storage zijn. En je kan ook verschillende vormen
het moet
van
wel block storage combineren. Zijn.
Ja, block storage. Daarbovenop bouwen we de Portworx laag. En die zorgt eigenlijk voor of block storage, wat eigenlijk read-write once is. Of file server storage, wat read-write many ondersteunt. Dus dat meerdere containers gelijktijdig bij dezelfde volumes kunnen lezen en schrijven.
Oh, dat is wel mooi. En doen jullie het op basis van NFS of zo? Of wat zit eronder?
Onderliggende laag inderdaad is NFS voor read-write many. Block storage is echt onze eigen kernel driver. Die we integreren met Kubernetes eigenlijk. Dus het draait als een soort daemon set in het Kubernetes cluster. Daardoor elke worker node, daar is Portworx actief. En daardoor kan elke worker node eigenlijk een verbinding maken met het gevirtualiseerde volume. Uiteraard zorgen we daarvoor dat als het mogelijk is, dat de container ook op de node draait waar de storage staat, om eigenlijk de latency zo kort mogelijk te houden. Er zit heel veel intelligentie en samenwerking tussen de Kubernetes scheduler en de storage scheduler, om vooral die beschikbaarheid en de performance te garanderen.
Ja. Ja, het lijkt een beetje op Ceph zo als ik...
Ja, ik denk dat het heel erg lijkt op Ceph. En dat vergelijk zie je vaak. Ik denk het grootste verschil is, Ceph is natuurlijk software-defined storage, wat ontwikkeld is in een tijdperk van virtuele machines.
Ja.
En daarop geoptimaliseerd. En wat je eigenlijk ziet als beperkende factor op het moment dat je naar container storage gaat, dat die PV's worden geprovisioned vanuit een pool van storage. En die hele pool wordt gerepliceerd. Die hele pool wordt gesnapshot. Terwijl eigenlijk wat je wil, is op individueel diskniveau, op individueel applicatieniveau, kunnen bepalen hoe ik omga met replicatie, backups en dat soort zaken. Mm. En daar is Ceph niet goed in.
Nee.
En omdat Portworx ontwikkeld is als storage voor containerized storage, zie je eigenlijk dat elke applicatie exact de configuratie en de optimalisatie krijgt die nodig is voor die applicatie, zonder dat je afhankelijk bent van andere applicaties in dezelfde omgeving.
Oké, misschien een gekke vraag vanuit mijn kant, maar is het, we hadden de laatste Suze, zeg maar, ook in de podcast ook, is Longhorn, zeg maar, Longhorn, past dat ook een beetje in dit verhaal?
Ja, Longhorn is ook een oplossing die natuurlijk eigenlijk hetzelfde probleem adresseert. Waar Ceph een hele lange historie heeft en ook een hele grote volwassenheid en eigenlijk meer wat tegen de schaal van Kubernetes aanloopt, is Longhorn nog een relatief jonge oplossing.
Okay.
En daar zie je eigenlijk dat vanuit een functionaliteitsperspectief dat het eigenlijk nog net niet helemaal productiestatus heeft bereikt. Dus je ziet de adoptie van Longhorn voornamelijk in kleinere Rancher clusters plaatsvinden, kleinere Suzy clusters. Op het moment dat dat gaat groeien, dan krijgen klanten inderdaad naar Portworx, omdat de functionaliteiten en de mogelijkheden vooral bedoeld zijn voor enterprise scale en voor applicaties die aan het groeien zijn.
Oké.
Nou, dat is mooi. Want het grootste, een van de grotere problemen is natuurlijk in Kubernetes is storage. Want als je het zelf draait.
Ik weet, wij hebben zelf een onderzoek gedaan. Sorry dat ik je onderbreek. Nee, onderzoek gedaan. Inderdaad, wat zijn de grootste problemen die mensen ervaren in de adoptie van Kubernetes? En daarbij staat security op nummer 1.
Ja.
En dat
is
denk ik geen verrassing.
Nee, dat vind ik niet.
En storage hebben wij over de jaren steeds verder naar boven zien. Nou, op dit moment staat het op de tweede plek van issues eigenlijk binnen omgevingen. En dat is een logisch gevolg van Kubernetes, wat begonnen is als een stateless orchestration platform.
Ja.
Waardoor dat klanten op een gegeven moment zien, hey, dit is een supermooi platform voor mijn stateless workloads, maar op het moment dat ik ook mijn stateful workloads daarbij kan doen, dan heb ik mijn volledige applicatiestack, heb ik in hetzelfde CI/CD, in dezelfde infrastructure as code omgeving. En dan kan ik mijn hele applicatie beheren vanuit mijn development stream. Nou, en dat is natuurlijk eigenlijk wat elke organisatie wil. Maar dan heb je wel een goede storage laag nodig. En dat is eigenlijk het gat wat we invullen.
Nou, heel goed. Wat moet ik doen om aan Portworx te komen?
Portworx is beschikbaar van hier onze website. Dus op het moment dat klanten willen beginnen, kunnen ze het gewoon downloaden. Er is een free forever versie, 5 terabyte. En dan kan je gewoon aan de slag gaan. En dan kan je gewoon kijken hoe dat werkt. En dan kan je al de basisdingen doen. Uiteraard bieden we ook een commerciële versie, waarin eigenlijk meerdere functionaliteiten zitten. En daarin hebben we ook meerdere mogelijkheden rondom niet alleen het provisionen van storage, maar bijvoorbeeld ook zaken als database as a service, wat we recent geïntroduceerd hebben.
Oh.
Maar ook de mogelijkheid om bijvoorbeeld migraties te doen tussen verschillende omgevingen. Dus een van de zaken die we de afgelopen tijd veel zien, is dat klanten, een paar jaar geleden was dat van OpenShift 3 naar OpenShift 4.
Mm-hmm.
Red Hat bood geen migratieplatform aan. Een stateless applicatie kan je zo overzetten, maar die data overzetten was een uitdaging. Hè? En dat konden wij automatiseren. Maar dat kunnen we ook tussen OpenShift en Tanzu, of tussen on-prem en public cloud. Dus eigenlijk de applicatie in zijn geheel, inclusief de data, dus de persistent volumes, oppakken.
Ja.
En die naar een ander cluster brengen en daarmee de hele applicatie verhuizen. En dat kan een one-off zijn, hè? Dus de migratie echt op de applicatie naar een nieuw cluster brengen.
Ja.
Maar dat kan natuurlijk ook continu, waarmee je eigenlijk disaster recovery realiseert. Dus continu repliceren van die applicatie naar een tweede cluster. Valt het eerste cluster uit, kan ik hem direct activeren op het tweede cluster en heb ik eigenlijk mijn high availability of mijn disaster recovery gerealiseerd.
Nou, dat is wel mooi. En dat kan dus ook gewoon in de cloud. En je zei net, het is block storage. Je moet de block storage eronder.
Absoluut. Ja, dat kan zeker in de cloud. En waar je bij on-premises zie je voornamelijk dat veel van de bestaande storage technologieën niet geschikt zijn voor cloud-native workloads.
Nee.
Dus daar zie je voornamelijk dat de vraag voor Pertworx vanuit een functioneel vraagstuk komt. In de public cloud is storage natuurlijk prima beschikbaar. Ja. Alleen wat je ziet is als je omgeving gaat groeien en je krijgt honderden, duizenden volumes, dan wordt het beheer van al die volumes wordt een steeds groter onderdeel van het beschikbaar houden van je applicatie. En daarin bieden wij allerlei automatiseringsmogelijkheden. Zoals bijvoorbeeld Autopilot. Dat houdt eigenlijk bij hoe vol zitten mijn volumes. En die kunnen volledig automatisch volumes laten groeien, groter maken, optimaliseren, verhuizen van het een naar het andere. En een van de public references die vandaag ook bij ons op de stand stond, is dan Audi. Die hebben dat geïmplementeerd en eigenlijk 50% van de kosten kunnen besparen in de public cloud. Dus dan zie je eigenlijk in public cloud dat automatisering en kostenbesparing eigenlijk de twee redenen zijn dat ze naar Pertworx kijken.
Ja, waar ik ook wel aan zit te denken eigenlijk, waar dat dan natuurlijk ook goed is, vooral in die scalability van het op- en afschalen. Dus we hebben het natuurlijk ook wel eens vaak over databases gehad en het repliceren van databases, bijvoorbeeld op een Black Friday of zo. Weet je, dat je storage, je volume schiet omhoog op zo'n dag. En dat schaalt altijd wel fijn mee. Maar op het moment dat het afgelopen is en je databases die voegen zich weer samen tot één geheel, blijf je altijd nog met dat volume zitten. En het afschalen is altijd nog wel eens een uitdaging voor.
Terug is altijd moeilijker, hè?
Terug is altijd moeilijker.
Precies. En dat is eigenlijk. Autopilot is daarin een rule-based engine die daarin eigenlijk op basis van rules die je zelf definieert, eigenlijk alle kanten kan opschalen. En geef je daarmee heel veel flexibiliteit. En vooral, ik denk het automatisch karakter daarvan. Op Black Friday weten we dat het eraan zit te komen.
Ja.
Maar wat we natuurlijk gezien hebben rondom corona, dat je in één keer eigenlijk op een heel onverwacht moment waarop je je niet kon voorbereiden, een totaal andere verbruik van alle IT-applicaties zag die niemand had kunnen voorspellen.
Ja.
En eigenlijk wil je op het moment dat je bouwt een applicatie die scale-out is, hè, waarbij je inderdaad kan op- en kan afschalen, wil je ook eigenlijk dat die applicatie zich automatisch aanpast aan de vraag van de voorkant.
Precies.
Kubernetes doet dat standaard natuurlijk al, hè, met autoscaling en met scalable pods en dat soort zaken. En Pertworx zorgt eigenlijk voor dat de achterkant aan de storage-applicatie precies datzelfde doet. En als we dan specifiek hebben over databases, dan de database as a service. Die hebben we vooral ingericht dat het uitrollen van een database op Kubernetes is nooit een uitdaging voor developers. Het probleem komt eigenlijk in het dag 2 beheer. Die database die draait, die is uitgerold als een enkele instance. En nu in één keer moeten we naar high available. Dan moeten we in één keer gaan snappen voor MongoDB, voor Cassandra, voor RabbitMQ en voor alle verschillende andere opties. Hoe ik die high available ga maken. Of de performance van die database loopt vast en ik moet hem kunnen opschalen. Of ik moet naar een nieuwe versie van die database. En eigenlijk zien we dat precies de zaken zijn waar developers zich niet mee bezig willen houden. Die willen code ontwikkelen en geen DBA worden. En daarop richten we ons eigenlijk met Pertworx Data Services. De developer kan gewoon een database bestellen. En dat zijn eigenlijk alle gangbare open source databases die beschikbaar zijn. Dus of dat nou NoSQL is of Structured Database of wat dan ook. Die database is beschikbaar. Kan beginnen als een hele kleine database. En op het moment die zegt, nou wordt het belangrijker, dan kan hij hem high available maken. Dan kan hij hem laten groeien van misschien een small size naar een large size. Hij kan versie upgrades doen. En daarmee doen we allemaal rolling upgrades en alles wat je eigenlijk zou verwachten bij het beschikbaar houden van een data service. Waardoor die developer in controle is, zonder dat hij de kennis van de database hoeft te hebben.
Oh, dat is mooi. En draait hij dan die database bij jullie?
Of nee, die database draait op de eigen Kubernetes-omgeving.
Ah, okay.
Dus er zit een control plane achter die eigenlijk koppelt met de Kubernetes-omgeving van de klant. Dat kan on-premises zijn, dat kan in de public cloud zijn. Maar de klant die deployt zijn database in zijn eigen omgeving, eigenlijk direct naast zijn applicatie. En die is dus ook onderdeel van de volledige applicatielandschap.
ACC ICT is specialist in IT-continuïteit. Bij ACC ICT staat alles in het teken van continuïteit waarborgen voor bedrijfkritische applicaties. Of het nu gaat over Managed OTAP, Cloud en Kubernetes, ze geven hier invulling aan om door samen met hun klanten een toekomstbestendige strategie uit te stippelen voor het gehele proces van ontwikkelen tot en met productie.
Oh, dat is wel fijn. Het klinkt goed.
Ja, nee, klinkt zeker goed. Ja.
En is dat alles wat... ik zeg dat is alles, maar dat is heel veel. Doet Portworx nog meer?
Het laatste stukje waarop we ons richten, dat is misschien het minst sexy deel, maar toch wel een deel wat developers vaak niet front en center hebben. Dat is eigenlijk backup en disaster recovery. Ja. Disaster recovery hebben we natuurlijk al eventjes aangeraakt, maar backup is een van die zaken dat op het moment dat jij state loslaat in je Kubernetes cluster, dan is dat eigenlijk het enige onderdeel wat niet geborgd is in je CI/CD proces. Op het moment dat jij gewoon Argo CD hebt, die hele configuratie staat in Argo, maar de opslag in het cluster die is niet opgeslagen. En wat wij met Portworx Backup eigenlijk doen, is dat we developers zelf de mogelijkheid geven, we geven de beheerder de mogelijkheid om op een centrale basis automatisch alle backups te maken. In de cloud kunnen we ook nieuwe clusters herkennen die automatisch beginnen te backuppen. We kunnen daar rules in definiëren met eigenlijk alles wat je zou kunnen bedenken, hoe vaak dat je backups wil hebben, et cetera, et cetera. En developers hebben een self-service portaal, omdat als die developer nu een software release wil deployen, moet hij nu een backup kunnen maken voordat hij dat doet. En als die release fout gaat, dan moet hij ook die backup terug kunnen zetten. Dus ook daarin eigenlijk aan de ene kant een enterprise functionaliteit van backup super simpel gemaakt. Alles wordt altijd gebackupt volgens de regels die er zijn. Maar ook de koppeling met de developer, dat hij zelf tijdens de release cycle of via code, dus dat daar gewoon een proces in zit, in het deployment proces wat automatisch een backup triggert en daarna pas verder gaat, of handmatig de mogelijkheid heeft om die backups en die restores te doen.
Dat is wel fijn. Dat geeft je echt de kracht aan de developer.
Ja, en dat is eigenlijk denk ik ook waarom we zien dat waarom klanten op een gegeven moment, als ze echt naar productieomgevingen gaat, waar schaal belangrijk wordt, waar beschikbaarheid en continuïteit, maar ook vooral honderden omgevingen, wereldwijde clusters, noem het allemaal op. Op het moment dat je echt naar dat soort meer complexe omgevingen gaat, dan kan je niet meer zonder het automatiseren van dit soort taken. Ja. En dan is alleen een volume beschikbaar stellen is natuurlijk niet meer genoeg.
Nee, dat schiet niet op. Duidelijk. Heel duidelijk, moet ik zeggen.
Ja, heel duidelijk. Ja, je bent de stomheid geslagen. Ja. Nou, je zit echt te kijken van, goh.
Ik vind het een mooi product.
Gelukkig. Ik zelf ook.
Ja. Dus, je kan dus met 5 tera kan je zelf beginnen. En welke functies krijg je dan allemaal?
Eigenlijk met de 5 tera versie kan je het gewoon installeren op Kubernetes cluster. En dan kan je eigenlijk de persistent volumes kan je provisionen. De read-write-ones, de read-write-many's. We hebben daar ook de snapshot en de clone functionaliteit. Dus dan kan je ook bijvoorbeeld groep snapshots maken. Dus als je een applicatie hebt die uit meerdere microservices bestaat. Mm-hmm. Wil je die misschien consistent backuppen? Dat zit er allemaal in. Waardoor dat je eigenlijk alle functionaliteit op storage gebied kan testen. Wat daar niet in zit, dat is die database as a service. Mm-hmm. Of die backup en recovery. Dat zijn losse producten. Backup en recovery hebben we ook een trial van. Database as a service ook. En uiteraard kunnen mensen contact opnemen met ons via portworx.com.
Ja, precies.
En
dan
kunnen wij die license keys beschikbaar stellen.
Maar met die backup en recovery, die Zasco, zit je een beetje in de Veeam hoek een beetje ook, denk ik. Of in de Zetto hoek, zeg maar. Dat is een beetje...
Ja, en ik denk dat wat Portworx denk ik uniek maakt in deze space. Ik denk op elke oplossing die wij bieden zijn verschillende partijen actief. En ze hebben het al even over Ceph gehad bijvoorbeeld, die natuurlijk persistent volumes doet. Veeam bijvoorbeeld zit inderdaad ook met Kasten in de backup space. Maar wij zijn denk ik de enige partij die van begin tot het einde alles wat te maken heeft met persistent storage, van een volume, een database, backup, disaster recovery, migratie, een volledige totale oplossing bieden voor onze klanten.
Oké. Mooi. Ja, nogmaals. Zit er goed in elkaar. Ja.
Nee, ik zit te kijken wanneer ga ik het proberen.
Ja, nou ja, dat is een goed teken. De vraag die we eigenlijk altijd stellen is, waar zie jij de toekomst van de Kubernetes? Waar, welke kant gaan we op?
Ja, vind ik een hele mooie vraag. Hij kwam vanochtend al even voorbij in de keynote. Omdat veel mensen het over hebben, is Kubernetes het nou wel of is het nou niet? En ik denk nog steeds dat de kracht van Kubernetes, dat je eigenlijk een operating system biedt, wat overal kan draaien, wat gebouwd is voor developers om hun software sneller te releasen, dat die kracht echt extreem groot is. Dus ik zie de toekomst voor Kubernetes daarmee heel erg positief in. Waar denk ik de volgende stappen in gaan plaatsvinden is veel meer in het consolideren van alle verschillende oplossingen en het integreren van de verschillende oplossingen. Dus vandaag hebben we het natuurlijk gehad over de Edge en het feit dat Kubernetes wordt geïntegreerd in een OS en dat je daarmee eigenlijk een kant-en-klare oplossing voor Edge hebt die gewoon met één installatie volledig functioneert. Ja. Ik denk dat super belangrijk is voor verdere adoptie in edge cases. Maar ook in datacenters, wat we vandaag heel erg veel horen op de vloer, is dat mensen toch de complexiteit van alle verschillende oplossingen, de monitoring, de observability, de automation en dergelijke, dat het best lastig is. Je merkt dat er steeds meer behoefte is naar een soort best of breed kant-en-klare oplossing. En mijn voorspelling zou zijn dat we daarin veel ontwikkelingen gaan zien. Echt consolidatie van oplossingen die kant-en-klaar te gebruiken zijn.
Dus minder producten?
Of de integratie van de producten.
Ja, okay.
En want ik denk dat het mooie is van producten als Grafana. Daar zit de hele developer basis achter die super gespecialiseerd zijn op Grafana. En dat is supergoed. Dus ik denk dat product ook echt zijn waarde heeft en zijn plek heeft in het ecosysteem. Maar op het moment dat jij en ik gaan nadenken over Kubernetes platform voor mijn app die ik aan het ontwikkelen ben voor mijn business, wil ik eigenlijk alleen dat dashboard hebben. Ja. En kan ik eigenlijk niet meer zo heel veel omdat Grafana zelf geven. Dus nee. Ik zoek eigenlijk naar een plug-and-play oplossing waarbij al die componenten die ik nodig heb voor een productie-ready Kubernetes-omgeving in elkaar sluiten en mij gewoon...
Dat je het aan of uit kan zetten, zeg maar, desnoods nog.
Sorry?
Dat je het aan of uit kan zetten.
Exact. Eigenlijk dat je het aan en uit kan zetten. En toevallig laatst een blog gepubliceerd in Computable daarover. Dat eigenlijk de rol van de platform engineer. Dat echt wel iets is wat we op zien komen. Dus eigenlijk de persoon die de brug slaat tussen de developer en de IT-afdeling en de resources. Die eigenlijk een platform gaat bieden. Waarin developers gewoon resources kunnen vragen. Maar wat wel het abstracte IT-infrastructuurlandschap vertaalt naar een kant-en-klare oplossing. En ik denk in dat platformgebied dat je daar heel veel ontwikkelingen gaat zien naar een veel stabielere vorm van omgaan met Kubernetes en eigenlijk de infrastructuur die dat biedt.
Oké, super. Ja. Dankjewel voor deze inzichten. Nogmaals, bedankt en we zien je graag nog een keer in de podcast. En dan iedereen blijf luisteren.
Super dank voor de uitnodiging. En super cool om hierbij te zijn.
Ja, dank, super, super tof.
Super tof. Oh, sorry. Ja. Super tof.
Wil je interactief met Kubernetes aan de slag? Ga dan naar k8spodcast.nl/masterclass. Deze podcast is een initiatief van ACC ICT. En wij zijn te beluisteren op onze website k8spodcast.nl via Spotify, Apple, Google Podcast en alle andere favoriete podcastproviders.